Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij met elkaar uit Psalm 98 en daarvan het tweede en het derde vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En het derde vers doet bij uw harp de psalmen horen, uw juichstem geeft de Heere dank. Psalm 98 vers 2 en 3.
Thank you.
gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij belijdenis van het christelijk geloof. En wij zingen vervolgens uit Psalm 130 en daarvan het tweede vers. Psalm 130, vers 2. Daarvan het tweede vers zingen wij naar de geloofsbelijdenis. En wij belijden het christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en ieder van u spreekt stil voor zich met mij als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Heere, u die de aanbiddenswaardige bent, u die het waard bent om alle lof en eer toegezongen te worden. U die het waard bent om door ons geloofd en geprezen te worden. Drie ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Op deze zondagavond zijn wij hier in dit kerkgebouw zo samengekomen en we weten ons verbonden met degene die thuis meeluisteren. We zijn samengekomen voor uw heilig aangezicht om uw woord te horen. Zo midden in het leven, naar de vertrouwde gewoonte van de gemeente, op de eerste dag van de week in gemeenschap met de kerk van alle plaatsen wereldwijd, samen te komen voor uw heilig aangezicht, om te gaan lezen in het aloude woord van u. En ons gebed is, ook voor deze avonddienst, dat u ons niet aan onszelf overlaat, ook niet bij het lezen in de schriften, maar dat ge zelf in ons midden zult zijn, met uw woord en met uw geest. Voordat wij de schriften gaan openslaan, komen wij tot u, tot de troon van uw genade, om u te bidden dat u uw geest zult gebieden, opdat hij onder ons zou werken. Opdat dit kerkgebouw ook vanavond zal mogen veranderen in de werkplaats van uw geest en dat hij hier zijn stille werk doet, onnavolgbaar en onnaspeurbaar, maar waarvan de vruchten gekend worden. Wij bidden u dat niet andere geesten het over ons voor het zeggen krijgen in spreken of in luisteren en in alles wat wij in deze dienst doen. Wij bidden u dat andere stemmen zullen zwijgen, dat wij niet afgeleid zullen worden door van alles en nog wat. Wij bidden u dat wij gegrepen zullen worden door uzelf en door uw woord, door het werk van uw geest, opdat wij horen zullen wat u tot ons te zeggen hebt, wij zoals we hier zitten, in al onze omstandigheden, met alles wat er in ons leven is en met alles wat ons bezighoudt in ons hoofd en in ons hart. Met alles wat ons bezighoudt van gisteren en van verder in het verleden en van morgen en van de dagen die komen zullen, voor zover wij dat denken te weten. Wij bidden u dat u zelf onze aandacht zult opeisen en dat deze dienst zal mogen uitlopen op de eer en verheerlijking van uw grote naam. En dat deze zondag mag uitmonden in een rijke oogst voor u. Dat is ons gebed op deze avond. Voor ons hier als gemeente samengekomen. En wij dragen aan u op de wereldwijde kerk. Zij die op deze eerste dag van de week samenkomen om de opstandingskracht van Jezus Christus te gedenken. En uw woord te horen. Wilt ge zelf met uw zegen bekronen allen die uw woord uitdragen in zending en evangelisatie en in het gewone kerkenwerk. Geef dat al het onze met onvruchtbaarheid geslagen wordt, maar dat het zaad van uw woord mag vallen in een akker waarin u zelf de groei geeft. En laat de vruchten van geloof en van bekering dan mogen groeien op deze aarde, wereldwijd, in allerlei landen en onder allerlei volkeren. Gedenk in het bijzonder de kerk in de verdrukking, waar grote tegenkrachten zich sterk maken, waar men niet zo vrij en rustig kan samenkomen zoals wij hier. Gedenk, geef de volharding, geef geloof in Jezus Christus, geef dat ook onder ons, als wij door de zeef gaan, als wij beproefd worden, als wij te kampen hebben met tegenstand en tegenslag, houd ons bij uw woord en bij uw dienst. En als wij daar nog niet bij betrokken zijn en niet opbetrokken zijn, bind ons er dan aan, trek ons met de koorden van uw liefde. Wees met ontferming over ons bewogen en werk in ons midden. En wilt ge dat ook doen, zo bidden wij u, pleitend op uw eigen woord. Wilt ge dat ook doen onder uw oude volk Israël? Wij bidden om de vrede van Jeruzalem en de vrede van het land. Wij bidden dat ge zelf uw woord ook daar zegenen zult. En de Christus van de schriften u zult doen kennen, opdat uw koninkrijk komen, opdat uw rijk volmaakt zal zijn. Daar ziet het alles naar uit. Daar blijft het alles op wachten. En in de tussentijd, als wij dan zo in de schriften lezen, gedenk ons naar de grootheid van uw ontferming, in uw grondeloze barmhartigheid, uit enkel genade. Om Jezus wil. Amen. We lezen vanavond uit het Oude Testament uit een van de profeten, Micha, en daarvan het vijfde hoofdstuk. De schriftlezing is Micha 5. We lezen dat hele hoofdstuk, Micha 5, te beginnen bij vers 1. En dan lezen we als volgt. En gij, Bethlehem Ephrata, zijt ge klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël en wiens uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen overgeven tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaat hebben. Dan zullen de overigen van zijn broeders zich bekeren met de kinderen van Israël. En hij zal staan en zal wijden in de kracht des Heren, in de hoogheid van de naam des Heren zijn God. En zij zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde. En deze zal vrede zijn. Wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij in onze paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. Die zullen het land van Assur afweiden met het zwaard en het land van Nimrod in deszelfs ingangen. Alzo zal hij ons redden van Assur, wanneer dezelfde in ons land zal komen en wanneer hij in onze landpalen zal treden. En Jacobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken als een dauw van de Heere, als droppels op het kruid, dat naar geen man wacht, nog mensenkinderen verbijt. Ja, het overblijfsel van Jacob zal zijn onder de heidenen, in het midden van vele volken, als een leeuw onder de beesten van het woud, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, die, wanneer hij doorgaat, zo vertreedt en verscheurt hij, dat niemand redt. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw wederpartijders en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat ik uw paarden uit het midden van u zal uitroeien en ik zal uw wagens verdoen. En ik zal de steden van uw land uitroeien en ik zal al uw vestingen afbreken. En ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien en gij zult geen guichelaars hebben. En ik zal uw gesneden beelden en uw opgerichte beelden uit het midden van u uitroeien, dat ge u niet meer zult nederbuigen voor het werk van uw handen. Voorts zal ik uw bossen uit het midden van u uitroeien en ik zal uw steden verdelgen. En ik zal in toren en in grimmigheid wraak doen aan de heidenen, die niet horen. Tot zover de schriftlezing. De kerntekst voor de prediking van deze avond is het begin van vers 4. En deze zal vrede zijn. Zullen we zo dadelijk eerst met elkaar zingen uit Psalm 85 en daarvan het derde en het vierde vers. Een psalm die zingt over vrede. Psalm 85, daarvan het derde en vierde vers. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot van blijde troost en vree. En het vierde vers, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Psalm 85, vers 3 en 4. En ik mag u nog meedelen wat betreft de kerkdiensten van Deo voor Lente volgende week zondag. Dan hoopt in de morgendienst dominee Messenmaker uit Woudenberg voor te gaan. En in de avonddienst kandidaat E. Bogert uit Driebruggen. En wat betreft de collecten van vandaag, daarvan is de eerste bestemd voor de diaconie. De tweede voor de kerk. En de derde aan de uitgang is ook voor de kerk bestemd. Tot zover deze mededelingen. We zingen dus uit Psalm 85 de laatste twee versen. Psalm 147 vers 1 zingen we straks na de preek, zonder dat opnieuw dan aan te kondigen. Psalm 147, het eerste vers, daar zingen we ook over de vrede. Gemeente. Ik wil jou eigenlijk vanavond maar meenemen, als het ware. Meenemen naar Rotterdam. Rotterdam-Delfshaven. Misschien bent u er wel eens geweest. Misschien vaker dan eens. Ik kwam er voor vakantiewerk toen ik op de middelbare school zat en toen ik studeerde. En voor dat vakantiewerk zaten we midden in de wijk, daar in Rotterdam-Delfshaven. Een achterstandsbuurt was er toen nog echt. De wijk had geen beste naam. We zaten vlakbij de beruchte Keilenweg. Er was veel werkloosheid. Er was veel drugsoverlast in de buurt. Veel politie op straat. Een conciërge op de basisschool die vertelde daar dat hij elke morgen voordat de school begon of voordat de kinderen kwamen, dat hij altijd eerst het plein moest schoonmaken van spuiten die er lagen en dat soort dingen. En wij zagen daar wel eens dingen op straat gebeuren waar je niet vrolijk van werd. En als we daar dan zo door de straten reden, ja, dan werd ik daar vaak een beetje triest van. Komt misschien, ik ben ook maar gewoon een polderjongen. Ik was het niet zo gewend. Maar als je dat zo zag, dan werd je daar soms een beetje triest van. Ik wil jou vanavond maar meenemen naar die wijk als het ware. Op een dag, hè, ik vertel het maar alsof het zo vandaag zou gebeuren. Op een dag rijden we daar zo door de straten van Rotterdam-Delfshaven in zo'n werkbusje. Door die grauwe straten. Ja, aan weerskanten appartementencomplexen zonder enige uitstraling. Hier een fiets die scheef tegen een muur hangt en daar eentje tegen een hek. Mensen die uit het raam hangen of op een balkon. Of in de open deuren staan. Van allerlei nationaliteiten. We rijden daar zo en dan opeens moeten we eens kijken. Een totaal ander plaatje. We komen daar zo'n straat uitgereden en opeens zien we daar een prachtige kademuur. Prachtig metselwerk. Daarachter mooi water. Met historische schepen. Her en der een prachtige boom. Rondom dat water historische gebouwen van allure. Met uitstraling. En daar staat een mooie oude kerk. Een plaatje om te zien. Dat zou je niet verwachten. Wat ik verwacht had, is dat je weer zo'n troosteloze straat zou inrijden. Maar we komen daar in iets van dat oude Delfshaven. Bij de oude Pelgrimsvaderskerk. Daar staan we, onverwacht op dat prachtige plekje midden in die stadswijk waar de ellende zich ophoopte. Midden in een buurt waar heel veel problemen waren. En dan opeens dit. Ja, ik wil jou vanavond als het ware meenemen naar Rotterdam-Delfshaven. Nou, om eerlijk te zijn, nee, toch ook niet. Naar een ander plekje. Heel ander plekje. Naar een bladzijde in de Bijbel. Micha 5. Weet u, de preek die ik hier vanavond houd is voor mezelf een onderdeel van een serie preek over het Bijbelboek Micha. En wij komen dus als het ware aangereden zelf. Hè, aangereden zou je kunnen zeggen vanuit de voorgaande hoofdstukken. En dat deed me zo denken aan dat vakantiewerk daar in Delfshaven. Toen we daar zo door de straten reden. Zoals we daar door die straten reden en ik daar soms wat triest van werd. Zo ben ik ook gegaan, gekropen als het ware door de eerste hoofdstukken van dit Bijbelboek. Dat had er ook iets van weg. Van dat rijden door die straat in Delfshaven. Waar ik mijn ogen uitkeek, maar ook wat zit werd. Zo vergaat het je ook bij Micha. Als je dat begint te lezen, gewoon in hoofdstuk 1 en je gaat doorlezen, dan word je daar niet altijd vrolijk van. Wat terneergeslagen kan je dan worden? Ik spring maar een beetje heen en weer. Vanaf de hele preek zult u merken. Ik spring maar een beetje heen en weer tussen dat beeld van Delfshaven en het Bijbelboek Micha. Die straten daar in Delfshaven met die aaneengeregen huizenblokken. Het kwam zo grijs en zo grauw over. Ik gebruik het woord troosteloos. Nou, die woorden van Micha, weet u, dat is een aaneenreiging van beschuldigingen en aanklachten. Als je gaat lezen in het Bijbelboek, dan stapelen de aanklachten zich op en de beschuldigingen. En die zijn fel en die zijn scherp. Daar zit van alles tussen. In hoofdstuk 3 zitten nog felle aanklachten tegen de leiders van het volk. Zware beschuldiging van de geestelijke leiders, dat ze enkel liegen en bedriegen. Micha doet daar niet aan mee, zegt hij zelf. Wat Micha doet is dat hij Jacob zijn overtreding verkondigt en Israël zijn zonde. Nou, dat zegt hij inderdaad terecht, want dat is inderdaad wat Micha doet. Jacob zijn overtreding verkondigt en Israël zijn zonde. In het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek stelt hij de overtredingen, de zonde tegen de eerste tafel van de wet aan de kaak. Wat er allemaal mis was daar in Jacob, in Israël, op het terrein van de godsdienst. En in hoofdstuk 2, daar kunt u lezen dat hij begint over de overtredingen, over de zonde tegen de tweede tafel van de wet. Wat er misgaat in de samenleving. En zijn woorden striemen over de mensen heen. En zijn woorden striemen over ons heen als wij het lezen, als geeselroeden, als zweepslagen. En dan is het voor ons zo dat wij ons niet altijd aangesproken voelen. Als wij zo'n oude profeet lezen, dan staat er soms op heel veel afstand. Dat je denkt, ja, dat is allemaal van vroeger, dat gaat niet over mij, dat gaat over heel andere mensen. Dat is voor een ander bestemd. Maar als je op die woorden van Micha wat gaat kauwen en erover nadenkt, dan komen ze soms wel heel akelig dichtbij. En dan zie je meer dan eens opeens je eigen persoontje daar in de woorden van die oude profeet helemaal uitgetekend. Dan blijft er ook van ons niks over. Niks goeds. Dan hakken de woorden van deze profeet ook op ons in. En daar word je niet vrolijk van. Daar zou je somber van worden. En wat verwacht je dan? Dan verwacht je dat het doorgaat, dat Micha de zonde aanwijst in het leven en de ongerechtigheden benoemt. En dat hij doorgaat en dat het erop uit zal lopen dat het vernietigend oordeel van God valt. Het oordeel van God over je leven. Als zo je eigen leven wordt uitgetekend in allerlei zonden. Tegen de eerste tafel van de wet en tegen de tweede tafel van de wet. En er is zoveel om op te noemen en je moet zeggen ja, het is zo. Dan verwacht je dat het oordeel van God op een gegeven moment zou vallen. En sombere, maar zwaarmoedige, ernstige psalmregels schieten misschien al door je hoofd. Zoals wij net zongen naar de geloofsplein is in de drie enige God, die heilige God. Dat je denkt, zo gij, o Heer, in het recht zult treden en ga dus slaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En ik hoor een andere psalm al zingen in gedachten. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Of een andere psalm is. Rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonde in mijn beenderen dag en nacht. Ja, zo kom je als het ware door de straten van het Bijbelboek Micha heen. De aanklachten stapelen zich op, de beschuldigingen rijgen zich aaneen. Je zou er somber te neergeslagen van worden. Wat verwacht je nog? Ja, wat moet je nog verwachten? Als je verder leest, je verwacht, het wordt nog eens een keer dik onderstreept. En er wordt gezegd, het loon van de zonde is de dood. En je roept zelf het oordeel over je af als je zo leeft zoals wij mensen leven. Dat je Gods geboden overtreedt. Dat is wat je min of meer verwacht. En dan ga je lezen, Micha 1, Micha 2, Micha 3... En dan komen de hoofdstukken 4 en 5. Hoofdstukken die nauw samenhangen. Dat zijn eigenlijk, moet je die twee hoofdstukken in één adem lezen. Zoals je hoofdstuk 1, 2 en 3 in één adem zou kunnen lezen. Zo moet je hoofdstuk 4 en 5 als het ware ook in één adem lezen. Wij hebben vanavond hoofdstuk 5 dan gelezen. Maar wat lees je dan na die eerste 3 hoofdstukken? Als je dan verder gaat lezen, wat lees je dan? Wat hoor je dan? Nou, gemeente, je gelooft je ogen niet. Je klappert met je oren. Je kijkt er weer op. Je denkt bij jezelf, hoor ik dat nou goed? Zie ik dat nou goed? Zoals ik daar in Delfshaven toen. Mistroostige straat 1. Sombere straat 2. Huizen, huizen, huizen. Geen groen, geen uitzicht. Kom je op een kruispunt, denk je. Dan komt de volgende straat, zal weer zo doorgaan. Maar dan ineens een heel andere straat. Waar zelfs toeristen rondlopen om te kijken wat er allemaal te zien is. Omdat het zo mooi daar is. Nou, zo is het ook met Micha 4 en met Micha 5. En zo is het zeker ook met onze tekst. Die paar woorden aan het begin van vers 4. Deze zal vrede zijn. Dat komt bijna uit de lucht vallen, zou je zeggen. Het kan zijn dat u zo zit mee te luisteren. En dat je bij jezelf denkt, ja, het is wel een lange inleiding om bij die tekst te komen. Een lange aanloop, zeg. Hebt u gelijk in? Ik neem vanavond heel bewust een lange aanloop om bij deze tekst te komen. En weet u, dat doe ik nou niet om de tijd vol te kunnen praten. Ik doe dat voor het verrassingseffect. En niet het verrassingseffect van deze preek, maar voor het verrassingseffect van deze tekst. Deze tekst mag een machtig verrassingseffect voor ons hebben. We doen vanavond als het ware eerst zo'n stapje terug. Hè? Dat is de aanloop, een stapje terug. Wat gaat er aan vooraf? Wat is de voorgeschiedenis? Wat gaat er aan Micha 5 vooraf? Lees vooral dit tekst en dit hoofdstuk in de context van dit Bijbelboek. En dan is het inderdaad zo, dat is een grote verrassing. Dan is het inderdaad wel alsof dit hoofdstuk zo uit de lucht komt vallen. Volslagen onverwacht. Dan begint het al mee in hoofdstuk 4. Die hoofdstuk 4 en 5 zijn dus wat samenhangen. Maar hoofdstuk 4 begint het er al mee. Als het gaat over het laatste der dagen, dan zal het geschieden. En dan in hoofdstuk 4 gaat de profeet schilderen als het ware. Hij komt uit hoofdstuk 3 en dan gaat in hoofdstuk 4 pakt hij als het ware een penseel van de Heilige Geest. En dan gaat schilderen, een prachtig schilderij, een tafereel waar je ogen op uitkijkt van een heerlijk vrederijk. En dan gaat het in hoofdstuk 5 hier gaat het over de koning van dat rijk, dat vrederijk, de heerser die zijn volk in vrede zal doen wonen. Maar wie had dat verwacht, gemeente, na al het voorgaande? Wie had ooit deze woorden hier nog verwacht? Na al die aanklachten van de profeet. Ik zei net aan het begin van de preek, ik wil u eigenlijk even meenemen vanavond. Hè? Nou weet u, ik wil u hier naartoe meenemen, naar dit plekje. En in gedachten spring ik weer naar Delfshaven daar. Hè? Toen wij daar kwamen, daar bij de historische kern van het oude Delfshaven. Daar zagen we mensen zitten op bankjes langs de kade. Langs de oude haven. Ze stonden daar rustig te kijken. Toeristen van wereldwijd gekomen zo te zien. Aziaten met grote fototoestellen. Mensen die inzoomen op prachtige gevelstenen. Ik zou zeggen, laten we dat nou ook vanavond nu doen. We zijn als het ware aangekomen vanuit het voorgaande hier op dit prachtige plekje in deze profetenrol. Onverwachts, wie had het kunnen denken. Zullen we nou maar eens eventjes rustig hier als het ware gaan zitten, blijven staan, goed kijken, even inzoomen op die paar woorden van de tekst. Ze eruit lichten. Betekent natuurlijk dat je van de omtrek niet zoveel meer ziet als je gaat inzoomen.
Maar het is de moeite waard om het even te doen. Die paar woorden van onze tekst, de aandacht erop richten. Moet je kijken zeg. Of moeten we eerst even onze verbazing bekomen? Onze verwondering maar uitspreken ze onder elkaar. Dat je dit hier tegenkomt. Hoe bestaat het? Wat een verschil. Hoe bestaat het? Ja, hoe bestaat het? Hoe bestaat het? Mag ik daar iets van zeggen? Een gedachte uitspreken? Hoe bestaat het dat dit woord hier staat? Die voorgaande hoofdstukken. Hoe bestaat het? Dit bestaat bij de gratie Gods. Dit is nu gemeente genade. Dit is nu precies wat mensen bedoelen als ze het hebben over het evangelie van vrije genade. Dat is totaal onverwacht. En totaal onverdiend. Voor alle duidelijkheid. Dat is misschien wel goed om even te zeggen. Voor alle duidelijkheid, er wordt geen woord van het voorgaande hier teruggetrokken. De Heere komt hier niet op zijn vorige woorden terug. Het is niet zo dat de profeet hier moet zeggen, ja, ik heb dat nou wel gezegd, hè, in wat hier aan vooraf gegaan is. Maar nu mag ik in naam van God die woorden weer terugtrekken. Nee, dat zegt de profeet dus niet. Hij laat het allemaal staan, al die aanklachten uit de vorige hoofdstukken. Al die beschuldigingen in alle heftigheid uitgesproken. In grote radicaliteit en scherpte. De Heer heeft zijn diener erop uitgezonden om de zonde aan te wijzen. Heel concreet in het leven te benoemen. Zonder eromheen te draaien. Zonder daar doekjes omheen te doen. Micha heeft de overtredingen van het volk Israël haarscherp moeten benoemen. Akelig concreet. Het huivert soms als het op je afkomt. En alles wat hij zegt is waar. Daar kan geen mens onderuit en daar wordt geen woord van teruggetrokken. Weet u, dat is mij ook opgevallen bij die voorgaande hoofdstukken, die eerste hoofdstukken van deze profetenrol. Toen Micha die beschuldigingen uitsprak. Dat er nou geen mens was, werkelijk geen mens was, die tegen Micha toen zei, ja maar, u zegt nou dingen over ons die helemaal niet waar zijn. Daar klopt helemaal niks van. Dat hoor je niemand zeggen. Terwijl de mensen echt wel wat terugzeggen hoor. Maar dat niet. Blijkbaar moeten ze Micha volop gelijk geven. Het kan niet ontkend worden. Zo gaat dat. Inderdaad. Wat Micha zegt is waar. Dat aanrommelen met Gods dienst. Geen mens heeft ervan terug. Het is waar, Micha. Dat dienen van de afgoden. God wat en de wereld wat. Dat sociale onrecht. O Micha, u hebt helemaal gelijk. Daar kan je niet onderuit. Zoals wij dat ook kunnen ervaren. Als het woord van God verkondigd wordt in alle scherpte van de aanklacht, van de wet. Dat je soms in de bank kunt zitten en dat je daarbij jezelf denkt, ja, het is wel waar. Het is helemaal waar. Bij Micha is er geen mens die het ontkent. Geen mens die zegt, het zijn valse beschuldigingen van je. Maar weet je wat ze wel doen? Ze zeggen wel wat terug, dat beschrijft de profeet ook. Weet je wat ze wel doen? Ze gooien daar een heel vrome saus zo'n beetje overheen. Als Micha dan komt met die beschuldigingen van Gods woord. Dan hoor je mensen zeggen, Micha beschrijft het. Dan hoor je mensen zeggen, ja, maar wij zijn toch het volk van God. Met andere woorden, ja, de Heer zal het ons wel vergeven hoor, Micha. En ze zeggen tegen Micha, Micha, de Heer is anders. Je hebt een heel verkeerd godsbeeld. Je komt met zo'n strenge God voor de dag, maar zo is hij helemaal niet. Je hoeft toch voor de Heere God niet bang te zijn, Micha. En er zijn leugenprofeten die van zich laten horen en die in reactie op de profetenboodschap van Micha zeggen, jongens, mensen, de Heer is altijd bij je hoor. Ons zal geen kwaad overkomen. En ze praten vrolijk het kwade goed. En als je ze maar een beetje te vriend houdt, zo heeft Micha ook uitgeschilderd in die eerste hoofdstukken. En als je die valse profeten maar een beetje te vriend houdt, dan zullen ze als je sterft nog zeggen, nou die is goed weg hoor. Ze vrede gestorven. Als je hun kas spekt en hun buik ook nog wat, dan zullen ze zeggen, het zit allemaal wel goed met die man. Hoef je voor God niet meer bang te zijn. Het komt wel heel dichtbij. Hè? Zijn dat niet stemmen die wij in onze dagen ook horen? Die je zomaar horen kan? Ja, maar wij zijn toch de gemeente des Heren? En zo'n strenge God, dat zal toch allemaal wel meevallen? En je hoeft voor de Heren toch niet bang te zijn? Enzovoort, enzovoort. Maar Micha doet daar dus allemaal niet aan mee. Geen denken aan. Hij doet niets af van de gerechtigheid en de heiligheid van de Heere God. Het oordeel over de zonde en de ongerechtigheid in het leven laat hij helemaal staan. Dat blijft staan. Ook vanavond in deze preek. Het oordeel van God over de zonde blijft staan. Gods gerechtigheid en heiligheid doet daar niks, maar dan ook niks aan af. Maar Micha mag ook in de naam van zijn God profeteren. Ja, hij moet zelfs ook profeteren van iemand die komen zal om het volk van God te leiden. En die zal vrede zijn. Ja, nogmaals, dat is totaal onverwacht, dat is totaal onverdiend. Dat komt nou helemaal bij de Heere vandaan. Dat is nou werkelijk een eenzijdig godswerk. Dat is nou het goddelijk welbehagen ten voeten uit. Door het oordeel heen is er genade. En Micha moet ook van vrede spreken. Niet zoals de leugenprofeten die zich laten horen. Zo niet, op die goedkope manier. Maar Micha moet van vrede spreken, dwars door de scherpte van het oordeel heen. De Heer heeft ook een volk dat hij in het leven wil behouden. Er is een volk waar de Heere in barmhartigheid naar omziet. Een volk dat hij een redder geeft. En dat doet hij op zijn eigen, op zijn unieke manier. Die vredevorst zal voortkomen uit een onaanzienlijk plaatsje ergens achteraf Bethlehem Ephrata. Nee, niet uit Jeruzalem. Dat zouden de mensen verwachten. Als dan de vredevorst zal komen, dan moet je vast in Jeruzalem zijn. De hoofdstad, de tempelstad, de godstad. Waar de priesterdienst is. Maar nee. Micha moet spreken van de vredevorst die komt uit een achteraf plaatsje. De Heere rekent altijd weer af met al onze menselijke gedachten. Dat proeven we ook in deze profetie op allerlei manieren. De Heere laat zich niets gelegen liggen aan wat wij denken en vinden. De vredevorst zal komen. Uit Bethlehem Ephrata. En hij zal vrede zijn. Vrede. Weet u, eigenlijk is dat een woord wat je even op de tong moet nemen of in je hart moet laten rondgaan. Vrede. Dat is een woord wat je proeven moet, als het ware. Vrede. Dat is zo'n diep woord, weet u. Vrede. Wat is nou eigenlijk vrede? Ik weet van een man, die kreeg eens een keer een dominee op bezoek. Heel wat jaren geleden. En dat was een gesprek, nou je zou zeggen dat ging nergens over. Hè? Het ging over koetjes en kalfjes, over het weer en noem maar op. Pastoraal bezoek. Maar ergens in dat gesprek vroeg die predikant aan die man. Hij zegt, hebt u nou vrede? En dat ene zinnetje uit dat gesprek, dat is bij die man blijven hangen. En dat heeft hem vreselijk onrustig gemaakt. Daar is hij over na gaan denken zijn leven lang. Dat heeft hem niet losgelaten. Hebt u vrede? Hebt u vrede trouwens? Vrede. Deze zal vrede zijn. Wat is dat eigenlijk? Vrede. Ja, zegt een kind, dan is er geen oorlog. Ja, dat is vrede. Dan is er geen oorlog. Dan is er geen kwaad. Dan is er geen strijd. Dan is er geen onrust. Vrede, dat is welzijn. Dat is welvaart. Dat is harmonie. Vrede, dat is in de Bijbel in de diepste betekenis dat het goed is met God. Dat is vrede bovenal. Vrede is dat het goed is met God. Heb je vrede? deze zal vrede zijn. Wat een verrassend, wat een verblijdend woord hier. Zo ongedacht en onverwacht naar die donkere, dreigende eerste hoofdstukken van dit boek. Waar geen vrede te bespeuren is, waar het land vol is van onrust en onvrede. Waar de valse vrede aangeprezen wordt en aangepraat. Waar de toekomst donker en dreigend is. Waar dus op geen enkele wijze iets van vrede te vinden is, daar wordt opeens gesproken in de naam van de Heere van vrede. Gemeente, wat een verrassend en wat een verblijdend God mogen wij hier leren kennen. Wat een veelbelovend God voor een arm zondaarsvolk. Wat is Hij toch wonderlijk goed voor mensen die Hem niet zoeken en die naar Hem niet vragen. Die zijn toorn over zich afroepen. Die aan alle kanten aangeklaagd worden door zijn heilige wet. Wat is Hij wonderlijk goed. Deze zal vrede zijn. Het is trouwens wel een aparte uitdrukking. Vindt u ook niet? Ik weet niet of het u opgevallen is en opvalt ook wat hier eigenlijk staat. Maar deze zal vrede zijn. Wij praten anders. Hè? Wij zeggen dan zal het vrede zijn of zoiets. Hè? Het zal vrede zijn. Maar hier de profeet die koppelt de vrede aan een persoon. Deze die vredevorst zal vrede zijn. Die vrede ligt helemaal in hem, in een persoon. Buiten hem zal er geen vrede zijn, maar in hem wel. Deze zal vrede zijn. Oh, wat moet het dan heerlijk zijn om hem te kennen. Zou het niet? Deze zal vrede zijn. Ja, ik heb u zo meegenomen, geprobeerd mee te nemen althans, hè, naar dat plekje. Hier, in deze profetenrol. Ik zit trouwens nog steeds met Delfshaven in gedachten. Daar op de oude kade van Delfshaven kan je stil gaan staan. En met je ogen indrinken wat je ziet. En je zoomt dus in met je camera. Om het nog beter te kunnen zien. Je zet je bril misschien eens op en... Je pakt je leesbril erbij en je leest eens wat op een informatiebord staat. Ja, zullen we dat nou ook eens doen dan? We zijn er aangekomen, dat prachtig tafereel. We hebben ingezoomd op hij, deze zal vrede zijn, op die paar woorden. Zullen we nu ook eens een bril opzetten, als het ware, een leesbril. Om het nog beter te kunnen zien. Want weet u, ja, misschien bent u wel zo iemand dat u zegt, ja, zonder bril zie ik niet zoveel. Dat is bij mij ook. Ook bij het lezen van de schrift. Zonder leesbril zie ik niet zoveel. Zonder de bril van het Nieuwe Testament. Dan zie ik niet zoveel. Als ik in het Oude Testament aan het lezen ben, dan zet ik altijd weer die leesbril op. Anders zien mijn ogen niet zo goed wat er staat. Daarvoor heb ik de leesbril van het Nieuwe Testament nodig. Ik lees het Oude Testament altijd weer met het Nieuwe Testament in mijn achterhoofd. Vanuit het Nieuwe Testament. En daardoor zie ik dan dingen die ik anders niet zou zien. Ook bij deze tekst. Want als wij vanavond de leesbril opzetten bij dit woord om het nog beter te kunnen lezen... Deze zal vrede zijn. Weet je wat ik dan zie? Als ik de leesbril van het Nieuwe Testament opzet. Weet je wat ik dan zie? Wat zie je dan? Dan zie ik hem. Wie? Dan zie ik Jezus. Dan zie ik Jezus Christus. De leesbril van het Nieuwe Testament, dan hoor ik de evangelist Matthäus schrijven zijn evangelie. Hij schrijft over wijzen uit het oosten. Matthäus 2, bekende geschiedenis voor velen. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea in de dagen van koning Herodes, ziet, enige wijzen uit het oosten kwamen te Jeruzalem en zeiden, waar is de geboren koning der Joden? Zo schrijft Matthäus en daar roept Herodes de koning alle overpriesters en de schriftgeleerden bijeen om van hen te horen te komen waar de Christus zou geboren worden. En die mannen, ach, ze hoeven amper te zoeken, ze graven amper in de schrift, want ze weten het wel. Ze kennen de schriften, ze kennen de rollen van de profeten. En ze zeggen tegen de koning, in Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet. En dan halen ze Micha 5 aan. En dan gaan de wijzen op weg om het kind te aanbidden, dat koningskind, de pasgeboren koning der Joden. Volgens het Nieuwe Testament, ja, dat is duidelijk, gaat het hier dus in deze oude profeten worden over niemand minder dan Jezus Christus. En als ik zo met die bril van het Nieuwe Testament deze tekstwoorden oplees, dan komt me ook een brief voor de geest uit het Nieuwe Testament. Een brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Efeze. Een brief geschreven vol van diepe zinnen, vol zinnen waar je lang over na moet denken om ze enigszins te kunnen begrijpen, vol van diepe betekenis. Een brief die bol staat van de heerlijkheid en de grootheid en de alles overtreffende dierbaarheid van Jezus Christus. En dan schrijft de apostel zo op een gegeven moment in die brief. Want hij is onze vrede. Je zou toch denken dat hij die woorden geschreven heeft, geleend heeft van het Oude Testament. Uit onder andere deze woorden van de profeet Micha. Je zou toch denken dat Paulus, als hij die woorden schreef, want hij is onze vrede, dat hij die oude profetie in Jezus Christus helemaal tot vervulling ziet komen. En zo is het natuurlijk ook. Het Nieuwe Testament ziet het Oude Testament, de knop van het Oude Testament, in volle bloei komen te staan in Jezus Christus. En dan schrijft de apostel zo in die brief aan de gemeente te Efeze, dan schrijft hij bij zijn komst, bij de komst van Jezus Christus, heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. Aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben we beide door één geest toegang tot de Vader. Want aan het kruis op Golgotha, daar heeft hij de vijandschap gedood. En zo brengt de apostel dan met diepe woorden onze tekst uit het Oude Testament, die woorden uit het Oude Testament, helemaal in verband met dat wonderlijke kruisevangelie. Want hij is onze vrede. Vrede die alles te maken heeft met die zware kruistocht van Jezus Christus, waarmee hij de vrede verworven heeft. In zijn kruisiging, daar is hij onze vrede. Daar aan het schandpaal van de zonde, van de vloek van de wet, daar aan het kruis op Golgotha. Daar is hij onze vrede. Omdat hij daar aan de schandpaal genageld wordt en de zonde de wereld wegdraagt. Opdat er vrede zou zijn met God. Ja, en als je dan eenmaal gaat beginnen, hè, met de leesbeeld van het Nieuwe Testament, deze tekst op je af te laten komen, dan komt er nog veel meer. Dan hoor ik de Heer Jezus bijvoorbeeld zeggen tegen zijn discipelen, als hij afscheid van hen neemt, als hij zo hen voorbereidt dat hij van hen weggaat, dan zegt hij tegen hen, mijn vrede geef ik u. En dan hoor ik hem zeggen, als hij voor het laatst tot Jeruzalem nadert en als hij de stad daar in de verte ziet liggen, de contouren van de gebouwen, het tempelcomplex, dan hoor ik hem zeggen met tranen in de ogen, och, of ge toch ook zou bekennen wat tot uw vrede dient. Vrede, ja, vrede in het Nieuwe Testament, dat is altijd een woord wat regelmatig valt en wat altijd weer verbonden wordt met Jezus Christus. Zijn komst is met vrede. En het is hem ook alles om de vrede te doen, om zijn volk vrede te geven. Rondom hen zingt het van de vrede. Hoor maar in de kerstnacht. Hebben we het pas niet gehoord? Rondom hen zingt het van de vrede als de hemel opengaat en als de hemelse legermachten, de Heer, legers van de hemel, als zij spreken gaan en zingen, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen en welbehagen. Deze zal vrede zijn. O, achter ons zijn donkere, dreigende woorden uitgesproken. En tot onze grote verrassing en tot onze grote verbazing komen nu deze woorden tegen. En we lezen ze vanavond. We hebben elkaar als het ware meegenomen naar deze plaats. En met de leesbril van het Nieuwe Testament op zien we dat het hier gaat over het evangelie van Jezus Christus. En dan zou ik willen, dan zou ik bijna willen doen zoals sommige mensen doen. Hè? Sommige mensen kunnen heel goed over een leesbrilletje heen kijken. Zo. Zo zou je vanavond ook kunnen doen. Over de leesbril heen kijken, elkaar aankijken en zeggen, oh, gemeente, hier te plaatsen. Wat zijn wij dan gezegende mensen? Wat bent u een gezegend mens? Wat ben je een gezegende vrouw, een gezegende man? Een rijk gezegende jongen en zeer gezegend meisje. Want weet je, dit was in de dagen van Micha nog toekomstmuziek. Een belofte die nog vervuld moest worden. Maar wij mogen geloven dat God zijn belofte vervuld heeft ingelost in Jezus Christus. In Bethlehem is de vredevorst geboren. En dat betekent dat u, dat jij, dat ik, dat wij nu weten bij wie je de vrede moet zoeken. Ja? U kunt nooit zeggen dat u het niet geweten hebt. Je weet nu bij wie je de vrede moet zoeken. En al zou u het nog niet weten of al zou u eraan twijfelen, dan mag ik u vanavond zijn vrede verkondigen. Met de volmacht van het woord des Heren. Al is het dat Gods woord ons aanklaagt, dat wij tegen al de geboden van God gezondigd hebben en geen daarvan gehouden. Al voel je onder de prediking van Gods woord telkens weer, keer op keer, misschien wel week in, week uit in de beklaagde bank zitten. En al sidder je en huiver je vanwege wat je te wachten zou moeten staan. Al bent u een mens die weet te liggen onder de vloek van de wet. Dan mag ik u die ene naam bekend maken. De naam met gouden letters geschreven. Van de vredevorst. Jezus Christus. De Heere wil zijn vrede nog schenken. Het is genadetijd. Hij laat ons op hem wijzen. Hij komt met het aanbod van zijn genade op ons af. Hij zegt ons in alle ernst, let wel, het is een hoogst ernstig woord. Het is een woord waar een waarschuwing in besloten ligt. Hij zegt ons, buiten hem zal er geen vrede zijn. Buiten Jezus zal je nooit vrede hebben. Hoe je ook denkt te kunnen leven, waar je het ook denkt te kunnen zoeken, hoe vroom of godsdienstig je ook zou mogen zijn, buiten Jezus Christus zal je nooit vrede hebben. Buiten het kind van Bethlehem vind je je vrede niet. Dat is de waarschuwing. De donkere achterkant van dit woord. Maar hij roept ons ook luid en duidelijk toe. Vanuit het woord van de Heer wordt ons toegeroepen dat je zalig bent als je het van hem verwacht. Als u uw hoop en verwachting op hem stelt die ons aangeboden wordt in de verkondiging van het woord van het evangelie van Jezus Christus. Als we ons door hem laten leiden. Als wij de week ingaan. En onze voetstappen achter hem zetten. Dan is er verzoening met God in hem. Dan kan het stormen van binnen en van buiten. Ja, maar ik. Van binnen kan alles op je afkomen. Wat je gedaan hebt van gisteren en eergisteren van vandaag. En wat je morgen zult doen. Het kan stormen in ons hart en in ons geweten. Het kan stormen van buitenaf. Heel de wereld kan om ons heen razen. Het kan ons aan alle kanten aangevochten en bestreden worden. En ons eigen hart kan ook zo duister zijn. Maar wie deze vredevorst als koning van het leven heeft, heeft niets te vrezen. Want hij heeft de vrede duur gekocht en betaald. Hij is onze vrede. En laat ik gelijk dan bij zeggen, je zou toch wel een enorme dwaas zijn als je onder de verkondiging van het evangelie zit. Vanmorgen, vanavond. Je bent toch wel een enorme dwaas als je hier zit. En als je als een ellendige zondaar niet naar hem toevlucht. Als je denkt dat je het verder ook wel alleen af kunt. En dat je zelf wel vrede kunt bewerken. En dat je het zelf wel allemaal zult doen. Of dat je het ergens anders gaat zoeken. Je bent toch wel een enorme dwaas als je doorgaat op een doodlopende weg van zonde en ongerechtigheid. Als Gods wet inderdaad terecht over je heen streamt met de aanklacht en de beschuldiging. En dat je daar niks van aantrekt en dat je gewoon doorgaat in die dwaasheid van het eigen hart. En dat je aan de vrede voor voorbij leeft. O, doe het niet. Ga terug. Wend je tot Hem. Zoek het bij Hem. Wil je niet voor eeuwig in de onvrede terechtkomen? En in de strijd. Deze zal vrede zijn. Weet u, we gaan zo weer verder. Net als op die dag in Delfshaven. Wij hebben het ook niet kunnen blijven doen. Hè? Bij de kade. Zo kunnen we hier vanavond ook niet blijven zitten. We gaan zo weer. Ik heb u even willen meenemen hier. Iets willen schilderen van de achtergrond van deze woorden. Die ons leren hoe pijnlijk het ook is. En ook al willen we daar nooit aan geloven. Maar die ons leren dat het aan onze kant een verloren zaak is. Van onze kant kan het niet. Vrede met God verkrijgen. We hebben het compleet verbeurd en compleet verzondigd. Zoals ik reed toen door die troosteloze straten van Rotterdam-Delfshaven. Maar toen kwam daar de grote verrassing. Opeens kregen we wat anders te zien. Zo ook vanavond. Een woord genomen uit de hoofdstukken 4 en 5 van deze profetenrol. Een woord dat ons zegt, ja, maar van Gods kant kan het wel. Vrede met God verkrijgen. En dit is van een profeet die niet meedoet met de valse vredekreten van de valse profeten. Die het kromme recht praten en het recht verdraaien. Maar dit gaat door het oordeel heen. Van een vrede die door de dood heen verdient, dus door het oordeel van God heen verdient. En een vrede die alle verstand te boven gaat in Christus Jezus. Deze zal vrede zijn. Ja, we moeten zo weer gaan. Ik zal u zo weer laten gaan. Dit woord is uitgesproken over ons leven. En voordat u straks weer de deur uitgaat, zal ik nog één ding tegen u zeggen. Wat elke zondag tot ons gezegd wordt, heel veelzeggend. Ontvangt de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. Amen. Zullen we samen bidden. Heer, het is eeuwen geleden dat u die man met uw geest bezield hebt en hebt gezonden tot uw volk. Micha de profeet. Het is eeuwen geleden dat hij sprak tot mensen op deze aarde. Het woord van uwentwege. Een woord waarin u eerlijk met mensen omgaat. Een woord waarin hij in alle scherpte de ongerechtigheid en de zonde moest aanwijzen. En heren, wij weten, ook al willen we het niet weten, maar wij weten als dat onder ons gebeurt, dan is het niet anders. Als hier vanavond in de kerk elke zonde benoemd zou moeten worden, dan zouden we hier morgen nog zitten. Als hier vanavond in de kerk van ieder van ons het levensboek geopend zou worden. En als ge met uw heilige vinger wijzend gaat wat er niet deugt. Waarin wij zijn afgeweken van uw heilige paden. Dan blijft er niets van ons over. En zo trekt de geestelroede van uw heilige wet het telkens weer over ons leven. Ontdekkend, ontmaskerend. Het snijdt alles aan onze kant af. Er blijft niks van ons over. En daarom zongen wij, nadat we het geloof in u hebben beleden, die ernstige psalm. Vol heilig ontzag, zo gij in het recht wilt treden. En gadeslaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En toen mochten we het evangelie horen. En wij zeggen uw grote naam hartelijk dank. En wij bidden u van ganser harte dat het voor ons toch geen gewone zaak zou zijn. Dat zelfs het evangelie ons zou gaan vervelen. Wij bidden u van ganser harte dat u zelf er toch voor zorg zult dragen, ook in het midden van deze gemeente, dat het evangelie van Jezus Christus een heilige verrassing zal blijven. Een zaak waar je van ophoort, telkens weer, als je als arme zondaar van hem mag horen. En vanavond was het een woord van vrede, waarin wij zijn naam hoorden. Met een leesbril van het Nieuwe Testament zagen we zijn naam erin getekend staan. Hij zal vrede zijn. Wonderlijk woord. Voor ons die leven in het strijdperk van dit leven. En wij die te kampen hebben met de doodvijanden van ons bestaan. De duivel. De wereld. Ons eigen vlees. Wij die zo ontevreden en zo vol van onvrede zijn, wij mochten horen van vrede. En dan gaan straks de deuren van de kerk open en we trekken huiswaarts. Trek het leven weer in. En heren, wij vragen u dat het woord op deze dag hier in het midden van de gemeente verkondigd en gepredikt, dat het door ons meegenomen zal worden. Als een woord dat we bewaren in ons hart. Als een woord dat door uw geest op de wanden van ons hart geschreven staat. En dat Jezus Christus ons dierbaar zal zijn in alles wat wij doen en laten. Dat Hij onze Heere zal zijn, onze Koning. Dat we bij Hem alles zoeken wat we nodig hebben in leven en in sterven. Dat Hij voor ons Koning, priester en profeet tegelijkertijd is. Dat we Hem als de hoogste ambtsdrager zullen gehoorzamen en dienen. Dat wij zijn vrede mogen kennen. Wij bidden dat. Geeft u dat aan ieder van ons. U kent de harten. U weet van de bestredenen. U weet van de arme tobbers. U kent degenen die worstelen in de ziel voor uw heilig aangezicht. U kent hen die het voor zichzelf maar niet grijpen kunnen. U kent hen die in diepe onverschilligheid hun weg gaan. U kent hen die vol vragen zitten. U weet van de verwarring van ons leven. En wat er allemaal wel niet meer kan zijn, u weet alle dingen. U weet ook van de blijdschap die er zijn kan en zijn mag. Als we mogen leven vanuit het geloof in die volkomen borgen middelaar. En het is omdat u onze harten kent, dat we elkaar aan het einde van deze dienst gekomen nogmaals opdragen aan de troon van uw genade. En dat we u bidden dat u in genade met ons werken zult. En dat we ons niet overlaten aan onszelf. En dat we ons niet in de handen laat vallen van uw grote aardvijand. Maar dat wij in uw handen mogen vallen. Die doorboorde handen van uw Zoon. Handen die slaan en die helen. Gedenk ons dan om Christus wil. Wees met ons ook in de dingen van alle dag. Ook in deze nieuw begonnen week. Wij bidden om wijsheid in alle dingen van het leven. Dat we onze verantwoordelijkheid mogen verstaan als jongeren en als ouderen. Dat wij ten zegen mogen zijn. Dat we op deze aarde tot uw eer zouden leven. We bidden voor de verkondiging van het evangelie. Dat die door mag gaan zolang de wereld bestaan zal totdat u komt. Wij bidden dat het ook veel zegen mag dragen. Gedenk daartoe de dienaren van het woord. Ook hen die u aan deze gemeente verbonden hebt. En die zich hier met de gemeente verbonden weet. Geef dat hij tot rijke zegen van de gemeente hier arbeiden mag. En dat zijn dienstwerk mag zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot opbouw van de gemeente, tot vertroosting van de zielen, maar bovenal tot eer van uw naam. Wees met ieder die hier in de gemeente een taak heeft. Gedenk deze gemeente, ook het geheel van de kerk waar we deel van uitmaken. Wij bidden om uw genade, ook voor ons. Wij bidden om uw ontferming. Ons gebed is bovenal dat u ondanks al het onze toch doorgaat met uw werk. En dat u ook bijeen brengt wat bijeen hoort. En dat de bittere verdeeldheid van ons, de diepe verscheurdheid, dat het voor u toch geen reden zou zijn om uw werk te doen ophouden. O, erbarm u over ons. En wil ons in gunst gedenken. Zo bidden wij tot u. Smekend, in diepe afhankelijkheid, als kleine mensen. Zo leggen wij ons leven voor u neer, voor u, die wil vergaren en in vrede doen leven, hen die uit Israël zijn verdreven. Uw naam, o Heere van alle heerlijkheid, zij alle eer gegeven. Wij zeggen uw grote naam dank voor uw woord, voor het evangelie en bovenal voor die onuitsprekelijke gave, uw Zoon, in wiens naam wij bidden. Amen. Zingen wij tenslotte uit de lofzang van Simeon de beide versen. Zo laat ge Heer uw knecht naar het woord hem toegezegd thans heen gaan in vrede. Lofzang van Simeon, het eerste en ook het tweede vers. ontvangt de zegen van de Heer en gaat dan heen in vrede. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.